Er komt een kindje. Toen ze een goeie 3 maand was, hij ze het verteld. De kans dat het door zou gaan was nou heel groot. En de kans dat de kar nog op zou slaan, weer steeds kleiner. En nou liep Nelleke al op het eind. Gelukkig stond het wiegske al klaar. Het stond al mooi in het hoekske van de opkamer, kort bij de twiffelaar van Nelleke en Urmens Bert. Ze was beestig vreed met dat wiegske. Een familiestuk waarin zij zelf, net als haar 5 zusters en 6 broers, de eerste monden van haar leven doorgebracht had. Bij de aanblik van dat huiltere wiegske met dat mooie kanten hemeltje, waar boven in het hoekske een zuidengeltje hing, zocht Nelleke's hand in de rechtse tas van haar jasgortel nog een tasnuzzik, want ze voelde dat een paar spontaan ontspringende troontjes het zicht op het wiegske enigszins vertroebelde. Toen het beeld van het engeltje in het hemeltje weer scherper weer, kreeg ze ineens het gevoel dat de komst van haar 3e kindje niet lang meer op zich zou laten wachten. Bij de 3e had ze al wat ervaring en Nelleke wist wat er te doen stond. Als eerste moest een oudste zoon van de buurman Bert gaan roepen, die 's morgens vroeg, al met de schoefel op de nek, een tas vol boterhams en een fles kalden thee naar de mangelenplak in de piel was vertrokken. Als 2e moest de buurvrouw de 2 kinderen die Nelleke en Bert al hadden en die mooi samen in de boggert zaten te speulen, wegbrengen naar Nelleke er als de broer. Want de aanwezigheid van klein blagen bij een geheimzinnig iets als een geboorte weer niet geteld. Daarna weer Nelleke's zuster naar dorp gestuurd om de dokter en juffrouw Anna te gaan halen. Juffrouw Anna was de vrouw die zoveel ervaring met bevallingen had dat ze gerust de vroedvrouw genoemd mocht worden. De dokter liet zich veel aan haar mening gelegen. Toen Nelleke dat allemaal geregeld had, ging ze nog 1 keer de stapel luiers, hemdjes en truitjes die klaar moesten liggen natellen, ook al wist ze zeker dat het allemaal in orde was. Daarna treide ze onrustig op en neer door de keuken, om te wachten op de dingen die gingen komen. Gauwichtig kwam Bert een hoek om, hing zijn kieps aan den hoek en ging zich verzoenlijk wassen en scheren. En vroeg daarna voorzichtig aan Nelleke hoe het ging. Waarna hij nog even knooide dat hij de mangels nog net niet schoon had. Onder de hand waren ook de dokter en juffrouw Anna binnengestieperd. En dat was niks te vroeg. Want een klats water op de keukenvloer gaf aan dat de vliezen gebroken waren. En juffrouw Anna vond het niet dat Nelleke in bed ging liggen. Nog voordat Nelleke die opdracht uit kon voeren, controleerde juffrouw Anna nog even of de klossen wel stevig onder het bed bevestigd waren. Juffrouw Anna stuurde Bert naar de keuken om een moer water op het fornuis te gaan zetten. Met er een holterend toeter, het enigste technische hulpmiddel in die tijd, controleerde Anna nog even de harttoontjes van het kindje. Mooi, 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 mompelde ze. Daarna ging het rap. Het kindje weer geboren zoals 99 van de 100 kindjes geboren werden. Juffrouw Anna en de dokter hadden het handig. Het ging hars van ergens. Juffrouw Anna moest nog even bij Nelleke een sluitlaken aanleggen, zodat de buik van Nelleke wat steun kreeg en weer een beetje in het gereel kwam te zitten. Nelleke had een mooi, gief kindje op de wereld gezet. En Bert en Nelleke waren blij dat ze nog 2 rekels van jongen nou een 3e hadden gekregen. En een 3e was straks voor Nelleke een mooie hulp in den huishoud. Ook buiten was het neus al doorgedrongen, want het klein 3e zette zonnekeil op dat de buurt direct in de gaten had dat Nelleke en Bert weer geërfd hadden. Tussen alle bedrijven door waren de overbuurvrouw en de oudste zuster van Nelleke ook binnengelopen. Die 2 zullen de komende dag voor de kraamvrouw, het kindje en het huishouden zorgen. Er moesten de komende tijd natuurlijk bergen luiers gespuld worden. Er moest gekokt en gepoetst worden. En wat al die dingen betreft, had Bert 2 grote linkse hand. In bed, op de opkamer, hij de buurvrouw het kindje, wat onder de hand de naam Bets hij gekregen. Zo heette de grootmoeder van Nelleke ook, het kindje al aangelet. Het klein derke viel drek aan. De natuur deed dus zijn werk en er hoefde dus niet nog met water aangelengde koemelk gegrepen te worden. Bets had een goede start gemaakt. Daags na de bevalling moest Bert zijn dochter aangang geven bij de gemeente. Nelleke had er een beetje zorg over, want bij het aangeven van zijn alste zoon, wat in die tijd duk gepaard ging met het nuttigen van een borreltje, was dat toen bij Bert een beetje uit de hand gelopen. En was hij die een dag tamelijk laat en mooi in de nolly thuis gekomen. Deze keer was Bert mooi op die thuis. Dat kwam goed uit, want zoetjes aan kwam er wat bezoek vanuit de buurt en de familie. De twee hulpvrouwen slepten met koffie en beschuit met muusjes. Toen het wat lang duurde, er een borreltje op toffel kwam, vroeg oom Karel of het kindje ook wat metgebracht hij. Daarmee bedoelde hij dat het gebruikelijk was dat er een borreltje ingeschud weer. Zo bleef het kroonbezoek een paar dagen mooikjes aan het lopen. Ze brachten meestal praktische cadeautjes met, in de vorm van een truike of een kletje voor klein Betske. Nou, in een dag of wat stopte dat en Nelleke haar zuster en de buurvrouw gingen weer op huis aan en het leven van alle dag ging weer zijn gangetje. 6 weken na de bevalling moest Nelleke samen met andere vrouwen die ook in die tijd bevallen waren naar de kerk om door pastoor gereinigd te worden. Kennelijk was er volgens de kerk aan de geboorte een zonde vooraf gegaan. Het jaar erop zou het waarschijnlijk weer hetzelfde gaan en zou nummer 4 zich aandienen en daarna waarschijnlijk nummer 5. Hoe anders ging dat bij Hanny, de kleindochter van Nelleke? Toen Hanny in de gaten kreeg dat ze een paar dagen over tijd was, appte ze dat drek naar Urren Hans. Die appte nog binnen de seconde terug dat ze maar direct naar de DA moest lopen voor een zwangerschapstest. Het berichtje was versierd met 15 ooievaars en 14 beschuten met muusjes. Roze en blauwe, want hij wist nog niet wat het ging werden. Na het werk miek Hans dat hij, een haverbonne riskierend, als een haas naar huis kwam. Toen hij zijn kop om de deur stook, zag hij de uitslag van de test al op het schouwke stond te blinken. Ja, ja, ze waren zwanger. Ze mieken samen een dansje door de kamer. Maar wel zoetjes aan, want je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Die een avond fantasierde Hanny en Hans erop los en vroegen zich af tegen wie ze het wanneer zouden vertellen. Ze besloten samen nog minstens 14 dagen te wachten, al waren ze allebei bang dat dat niet meer zou vallen. Een goede week nadat ze vastgesteld hadden dat ze zwanger waren, vroeg Hanny zich af of haar beste vriendin iets in de gaten had. Want ze vond dat die haar zo aardig aangekeken had. Waar de zwangerschap van grootmoeder Nelleke zonder noemenswaardige aandacht verliep, kregen Hanny en Hans het beestig druk. Wat moest er toch in een hoop geregeld worden? Welk speciaal moment moesten ze kiezen om het te vertellen dat ze zwanger waren? Er ging veel tijd zitten in het zoeken naar een passende verloskundige praktijk. Wat kan de een wel en de ander weer niet? Het weer ook tijd voor een echografie, want ze wou toch ook wel graag weten of het een manneke of een derke was wat ze zo'n verwacht had. Hè, de verloskundige praktijk was geregeld en de echo volgde door trek bovenop. Het grote moment om het neus wereldkundig te maken kost gepland werden. Dat neus leverde bij aanstaande opa's en oma's, familie, vrienden en vriendinnen, emotionele momenten op. En de telefoon knapte Horst Uteren door een bombardement aan appjes. Ook kwamen er daags na de bekendmaking van het grote neus al een del kaartjes en zelfs al kleine cadeautjes in de brievenbus. Wat een feest al. Er moest ook al voor de babyuitzet gezorgd worden. Ze zaten samen te recrooien. Zou een negerij aanschaffen? Of zo op internet gaan zoeken, want dat spul het met één of twee kindjes meestal niks geleden. En dat is toch een stuk beter koop dan negerij. Ook bij opa en oma lag nog wel wat op de zolder. Maar dat bleek al gauw uit de mode en niet meer van deze tijd. Het inrichten van het babykamerke was ook een heel aangaan. Behalve via internet werd er ook grij zelf opgeknapt, geschoerd en geschilderd. In de familie werd een wiegje gevonden. Dat was wel mooi, toch had Hans zelf ook nog ingelegen. Met veel fantasie en plezier groeide het kamerke net zoals het kindje in de buk. Dat kindje in de buk werd scherp in de gaten gehouden. Regelmatig naar de zwangerschapspraktijk. Duk kieken op de zwangerschapsapp Zwep. Door kosten van dag tot dag behaalde hoe het kindje zich zou ontwikkelen. Ook op www.babyopkomst.nl viel veel informatie te halen. Hanny en Hans hadden het er maar druk met. Ook nog opvang gaan regelen. Wat is er allemaal te vinden in dat wereldje? Wat dat betreft ook nog maar eens met opa en oma gaan buurten. Of dat allemaal nog niet genoeg was, moesten ze ook nog een geboorteplan schrijven. Op www.24baby.nl stond gelukkig een uitgebreide handleiding hoe ze dat moesten doen. Dat mocht gelukkig digitaal, op de computer dus. In dat plan kwam te staan hoe de communicatie tijdens de bevalling zou verlopen. Of het medisch personeel Hanny en Hans moesten informeren over handelingen tijdens de bevalling. Of ze betrokken waren bij beslissingen tijdens de bevalling. Wie moet beslissingen nemen als ze dat zelf niet meer zouden kunnen? Waar gaat het bevallen en wie mag het erbij zien? Wilde een foto- of videoreportage laten maken? Welke houding Hanny zou willen gebruiken bij het opvangen van de weeën? Of ze pienbestrijding zou willen en zo ja welke? Of ze borstvoeding wil geven en het kindje meteen aan de borst wil hebben? Als het een keizersnee zou moeten worden, kosten ze kiezen tussen een gewone keizersnede of een gentle sectio, waarbij het kindje na de operatie bij Hanny op de buik zou mogen leggen. Wanneer ze de nageboorte bewaren? En dan tenslotte nog de overige wensen. Er viel dus een hoop te kiezen. Na veel vijven en zessen besloten Hanny en Hans om de bevalling in het ziekenhuis te laten doen door hun eigen verloskundige van de eigen verloskundige praktijk. Dat leek hun vertrouwd. En zou je toch niet helemaal goed gaan, kosten ze altijd terugvallen op de gynaecoloog en het gespecialiseerde personeel van het ziekenhuis. De bevalling zou dan plaatsvinden in de kraamsuite. En ze kosten nog kiezen uit bevallen in bed, op de baarkruk, in een bevallingsbad of zelfs op een skippiebal. Voordat het allemaal zoiets zou zien, zouden ze ook nog een rondleiding kunnen krijgen. Tussen alle bedrijven door moest er ook nog naar de zwangerschapsgym en naar de zwangerschapsyoga gegaan werden. Zo weinig als grootvader Bert van de zwangerschap van zijn Nelleke Mietmiek, zo druk hij Hans het ermee. Want hij moest overal met hen en het uitgebreide kroonpakket moest ook nog begin geslept worden. En dan nog een hoogtepunt. De dikke buik van Hanny werd door een artistieke vriendin heel mooi beschilderd. En daar werden dan weer, net als van de aanstaande papa en mama, mooie foto's gemaakt. Daar hebben we geen loons woord voor. Dat heet een fotoshoot. Ze waren echt samen in verwachting. Het papa werden was even geen kleinigheid meer, constateerde Hans. Hij weer overal bij betrokken, moest ondersteunen en verzorgen. Een paar weken voor de uitgerekende datum diende zich nog een onverwachte verrassing aan. De vriendinnen, moeders en aanstaande oma's kwamen op bezoek met allerlei cadeautjes en wiezenrood. Ze hebben daar ook een Engels woord voor. Dat noemen ze de baby shower. Na een drukke zwangerschapstijd liet het kindje merken lang genoeg opgesloten te hebben gezeten en wou eindelijk wel de wijde wereld in. Alle voortekens waren aanwezig en de verloskundige vond het tijd om naar het ziekenhuis te gaan. Hans droeg het vluchtkufferke wat al weken op deze dag hij stond te wachten. Na de eerdere rondleiding had de kroomswitte geen geheimen meer en het gezelschap noemde voor hun bestemde plaatsen in, gespannen wachtend op de grote gebeurtenis. De suite zag er modern uit en je kon zien dat de techniek ook bij bevallingen een stuk grotere rol is gaan spelen. Er stond een apparaat waarmee ze zelfs draadloos de harttoontjes van het ongeboren kindje kunnen huren en ook grij om het dier te kunnen zien of het bloed van moeder en kindje goed is. Heel wat anders dan alleen maar het holtere tuurtje van juffrouw Anna. De weeën deden bij Hanni hun werk en de bevalling verliep volgens het boekje en zoals het al duizenden jaren is gegaan. Er is helemaal niks veranderd. Gelukkig was er van al die medische apparaten niks nodig geweest en kost papa Hans zelf de navelstreng van zijn pasgeboren zoon doorknippen en waren ze samen intens gelukkig met het manneke en waren ze blij en dankbaar dat, met dank aan het verloskundig team, het allemaal zo mooi verlopen was. Hetzelfde gevoel als lang terug bij Nelleke en Bert. Daar is gelukkig niks aan veranderd. De kraamhulp die het nieuwe gezinnige thuis zou gaan begeleiden, was ook bij de bevalling, zodat ze geen vreemden meer voor elkaar waren. Ook weer een voorbeeld van een uitgebreide voorbereiding en begeleiding van de tegenwoordige zwangerschappen. Nadat moeder en kindje bekomen waren van de inspanning, weer alles klaargemaakt voor het vertrek naar huis. Doch mochten de opa's en oma's als eerste hun opwachting maken, waarna een mooie, maar drukke kroomtijd aanbrok. Hanni en Hans hadden ervoor gekozen om het kraambezoek in kleine groepjes thuis te ontvangen. Dat beviel hartstikke goed. Warm en gezellig en veel momenten van samen genieten. Ze hadden ervan afgezien om een groot gezamenlijk kraamfeest ergens in een zaal te houden, zoals dat tegenwoordig ook al hier en daar gebruikelijk is. Toen ze op een merge opkwamen, stond er voor de deur in de tuin een del mooi gekleurde borden met de naam van hun zoon erop. Iedereen zou weten dat er een kindje geboren was. Ze hadden het er maar druk met, al die mensen aan huis die natuurlijk allemaal het beschuit met muisjes gewoon hebben. Hans was blij dat hij zijn vakantie had af kunnen stemmen op dit feest. Hij had het voor geen goud willen missen. Gelukkig hoefde hij geen luiers van die diagonaal gevouwen doeken van wafelkatoen die met sluitspelden vastgezet moesten worden, te gebruiken en ook nog eens iedere keer uitgewassen moesten worden. Die kant en kloren wegsmietbuksjes vond hij toch maar wat handig. In het verwisselen van die poebuksjes was hij na een paar dagen al net zo handig als zijn Hanni. Na de feestelijke tijd weer het ook door werd tijd om het leven van alle dag op te gaan pakken. Het was wennen aan een nieuw leven met een klein kindje. Papa en mama werden allebei aan het werk. De organisatie van een huishoud en het regelen van de kinderopvang. Na een paar weken begon ze te lopen en kwam ook door alles goed. Twee kindjes werden geboren. Eén in den aldentijd, één op den dag van vandaag. Vroeger was het krijgen van een kindje wat gewoner dan tegenwoordig. Het was meer een vanzelfsprekend onderdeel van het leven en kwam in een gezin ook veel dukker ver. Techniek en uitgebreide begeleiding van zwangerschap en geboorte was er amper en de mensen vertrouwden volledig op de ervaring van degene die kwam helpen bij de bevalling. Het ging dus ook veel dukker fout. De rol van de vaders was, zeker in die eerste levensjaren van het kindje, heel klein. Tegenwoordig is de beleving een stuk intenser en ook het feest een stuk uitgebreider. Vanaf de eerste tot de laatste dag van de zwangerschap en de geboorte is er deskundige begeleiding die steeds meer gebruik kan maken van technische hulpmiddelen. Tegenwoordig zien aanstaande ouders mondige gesprekspartners van zwangerschaps- en bevallingsteams die veel voldoening halen uit het begeleiden van mensen die een stukje geluk gaan ontmoeten. Wat overal en altijd hetzelfde is gebleven, is dat het krijgen van een kindje een wonderlijke gebeurtenis is, die in ieder gezin zorgt voor blijdschap en geluk en waarvan we hopen dat dat tot in lengte van jaren zo zal blijven.